eerst even, dit is dus aflevering 10.
De laatste.
Voorlopig zijn we even klaar.
Ja.
In ieder geval een zomerstop. Daarna gaan we door. Misschien met wat bredere onderwerpen. Dus als mensen daar ideeën, suggesties of verzoeknummers hebben, dan horen we dat heel graag.
Ja, stuur het naar vraag@podcast.
Of sprekershuisjes.nl. Misschien wordt het iets breder, hè? Wat meer gewoon politieke economie.
Ja.
Wat dit ook is. En daar gaat deze aflevering. Dus een mooie overgang eigenlijk.
Maar misschien even wat voorlopige conclusies dan van jouw kant, Hans. Hoe kijk jij nou terug op... wat heb jij geleerd? Wat heb je van onze sprekers van
nou,
de afgelopen 10 weken?
Ja, we hebben gezien waar we allemaal de fout in zijn gelopen. Met name financialisering. Waarom hebben we de banken ook vrijgelaten in de jaren 90? En deregulering van huren natuurlijk. We dachten, dan zou er extra aanbod van woningen komen. Maar iedereen kon eigenlijk wel zien aankomen dat het niet zo was. Want grond is gereguleerd in Nederland.
Ja.
Dus dan kan je de stenen wel dereguleren. Maar als de grond niet gedereguleerd is... en dat willen we ook helemaal niet, hè? Don't get me wrong. Ja, dan krijg je excessen. En de goede ideeën zijn er. We hebben echt niet nu als eerste het wiel uitgevonden... maar bijvoorbeeld het hele idee dat huizenprijzen vooral bepaald worden door de leenruimte en door overwaardes en niet door vraag-aanbod. Dat is er al lang. En de grote vraag nu is, en als afsluiter, van waarom is daar nooit wat mee gedaan?
Je luistert naar Heilige Huisjes, een podcastserie waarin ik, econoom-filosoof David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag... Waarom is wonen zo duur? Ondanks de aandacht die er is voor woonarmoede... wordt het duur wonen nog regelmatig als een soort natuurfenomeen beschreven. Alsof het nou eenmaal samengaat met stijgende welvaart van een land... en onze mogelijkheden om dat in te perken beperkt zouden zijn. Maar klopt het wel? In deze laatste aflevering kijken we naar hoe het kan... dat ondanks alle kennis en waarschuwingen van de afgelopen jaren... we toch het fuik van duur wonen zijn ingezwommen... En kijken we vooruit op wat er echt moet veranderen om daar weer uit te kunnen komen. Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen.
Voorbeeld, mag ik even een actualiteitje van de dag? Want we gaan straks kijken en ondervinden en horen van mensen die er veel meer verstand van hebben... al veel langer meedraaien. Dat uiteindelijk in Nederland nou, het middenveld bepaalt. De sociale partners, vaak. Alleen, wie zijn dat? Dat zijn uiteindelijk een paar grote partijen die alles doordrukken. Dat gaan we straks horen. En nu ben ik bezig met een opiniestuk met Jasper Dupont... En het grote punt is, iedereen komt aan bod, alle grote partijen... behalve de mensen die het slachtoffer zijn van wonen. Dat zijn namelijk de starters, die worden niet goed vertegenwoordigd. Ja, de outsiders. Het is insiders, dat zijn 80%, die zitten allemaal goed. En 20% zit niet goed. Dat is bovendien een diffuse groep die zich niet makkelijk verenigt. Die ook niet veel geld heeft en niet de organisatiekracht. Nou, we hebben nu het woonprotest, die zeggen goede dingen. Alleen het gevaar is dus... dat andere partijen dan zogenaamd hun boodschap overnemen... Maar dan vervolgens toch weer iets anders mee doen. Dus dan kapsel je ze in, je knuffelt ze dood... en vervolgens doe je toch weer dingen die niet echt in hun belang zijn. Een goed voorbeeld is Vereniging Eigen Huis. Daar heb ik mee gesproken met Jasper Dupont... want wij willen eigenlijk zo'n platform oprichten... maar het is nog niet van de grond. En nou, moet je ook maar net kunnen zoiets... Zoek ook geld, want we moeten daar heel veel tijd in steken. Dus om aan de tafels te zitten bij wetsvoorstellen enzovoorts. Om ook het belang van de starters over het voetlicht te krijgen. En dan een bekend voorbeeld is niet nog meer startersleningen. Niet hogere leningen, maar lagere leningen. Daar hebben we het over gehad. Er moet niet meer geld naar die woningmarkt, maar minder. En dat betekent ook dat je bij de doorstromers wat moet afpakken. Anders is het niet op gelijke voet. Ja. Nou, lang verhaal kort. We hebben daarover gesproken, ook met Vereniging Eigen Huis. Een beetje het idee van create your own worst enemy. Misschien kunnen wij dat onder jullie hoede doen. Dan heb je het in ieder geval nog een beetje in de hand.
Want zij vertegenwoordigen eigenlijk toch gewoon die 80%
precies,
insiders.
En dat botst natuurlijk. Dus het was ook een beetje naïef van ons. Nou, niks meer gehoord. En wat gebeurt er nu? Eigen Huis komt ineens op voor starters. Ze gaan op Lowlands.
Ik zag het,
Ze staan op Lowlands met een steentje.
Ja.
Maar wat gaan ze dan zeggen?
Ja.
Gaan ze zeggen, we gaan voor jullie de huizen wat goedkoper maken? Nee, natuurlijk.
Nee, want dat is niet in het belang van al die mensen die nu al een huis hebben. Ja.
Het is zo doorzichtig, opzichtig, dat het totaal niet klopt. En jongeren trappen niet in wie dit hoort. En er is nog iets, want het gekke is, en daar wees Jasper mij op. Je hebt dus, de club heeft 800.000 leden. Die zitten daar voor de zonnepaneeltjes en de juridische bijstand.
Ja, een soort consumentenbond eigenlijk. Hè?
Ja.
Collectieve korting. En.
Maar zogenaamd namens die mensen, hebben ze dan zoveel clout en hebben ze een hele belangrijke invloed.
Ja, ja, ja.
Maar die mensen, die zijn daar helemaal niet mee bezig, die 800.000 mensen.
Nee, het is een heel stilzwijgend principe of zo, hè?
En dat is precies, en dat geldt natuurlijk ook voor de ANWB, die pleit voor meer snelwegen. Ja, ik heb ook een wegenwachtkaart, maar ik pleit niet voor meer snelwegen. Maar dat doen ze wel namens mij.
Ja.
En dat zijn dus van die factoren waar ik nooit aan denk in een democratie, dat die heel bepalend zijn.
Ja.
En daar moeten we echt een keer met een politicoloog over doorpraten, absoluut, want ik heb er geen verstand van.
Hoe kan de politiek nou zo vatbaar zijn voor, of hoe zit het met representatie überhaupt?
Precies.
Dat is ook een vraag, democratierepresentatie. Wat doen die verenigingen, die stichtingen allemaal? Maar ook een andere club zoals VNO-NCW, waar we zo meteen ook nog meer over gaan horen. Daar wordt vaak van gezegd dat zij doen alsof ze alle werkgeversbelangen vertegenwoordigen. Maar toch eigenlijk gewoon vooral de grote clubs in Nederland, de welbekende, de Aholts en dergelijke, dat die daar het meest in de melk te brokken
hebben. Ja, maar daar was Maarten Biesheuvel toen boos om. Die is weggegaan. Die heeft,
ONL.
ONL in Nederland. Ja.
Ja, klopt. Ja.
Maar we gaan er, zullen we daar maar die kant op gaan? Want we gaan nu naar een heel sterk voorbeeld hoe dat inderdaad het geval is. De goede ideeën waren er al. Dat was in 2012. Ik weet niet of Arnoud Boot het zelf zo ook gaat toelichten.
Ja.
Maar dat was een prima woonplan met onder andere Hugo Primus. Daar zat trouwens volgens mijn eigen huis ook bij. Maar goed, er was consensus. En laten we eens horen hoe dat gesmoord is.
Ja.
Waarom is het zo verkeerd gegaan in het verleden? En eigenlijk ook, hebben we er iets van geleerd? Nou, toen wij in 2010 met dat rapport kwamen over na de integrale hervorming van de woningmarkt, werd prompt de commissie daarna opgeheven. Commissie Sociaal-Economische Deskundige van de SER. Ik ben in de SER gegaan vanwege die commissie. Mijn leermeester DBJ Schouten zat 40 of 35 jaar in de SER. En dit was de belangrijke commissie. Het was de onafhankelijke commissie in de SER. Hij werd opgegeven omdat dit advies de werkgevers niet goed uitkwam. En de toenmalige voorzitter van de SER was niet sterk genoeg om zich niet onder druk te laten zetten om de commissie op te heffen. Hij bestaat nog steeds niet. Hij bestaat niet meer, die commissie. In 2013 zijn we er toch in geslaagd in een andere constellatie binnen de SER een rapport te schrijven over stabiele economie. De lange balansen en stabiele economie. Dat is eigenlijk het eerste rapport, in ieder geval wat vanuit de polder en vanuit serieuze groeperingen het probleem van Nederland, de lange balansen waar Dirk over had, heel veel bezittingen, heel veel schuld, aankaart. In 2016 kwam de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid, samenleving en financiële sector in evenwicht. En nu komt het. Wij zaten in het katshuis. Want dat rapport in eerdere instantie werd besproken met 6, 7 ministers van het kabinet. Ja, je kunt van alles van Mark Rutte vinden, maar als de SER met een onderwerp bezig was, was hij bereid de helft van zijn kabinet bijeen te roepen om 5 uur 's middags om daar om de tafel te zitten, daarover te discussiëren. Tot mijn verbijstering, in 2014, 2015, zit minister van Onderwijs aan tafel, Jet Bussemaker, en ze is van plan het studentenleenstelsel te introduceren. Het studentenleenstelsel wat haaks tegen ons advies inging, wat niet eens klaar was, en wat in Dirk's terminologie de nieuwe asset class is. Want studentenleningen in de Verenigde Staten zijn een belangrijke asset class. Was dit een wenselijke actie in Nederland als we toen al wisten van de lange balansen en de onwenselijkheid van de schuldfinanciering? Dat geeft even aan dat we niet echt over het verleden praten. We praten over het recente, hele recente verleden.
Ja, het gaat maar door gewoon.
Precies. Maar pak ook even heel recentelijk Kamerdebat van 1,5 jaar geleden. Wat was de discussie? De jongeren kunnen geen huis meer kopen. Laten we het faciliteren. En weet je wat we gaan doen?
Ja.
We gaan de leennormen versoepelen.
Ja.
Ja.
Dat was één. En het tweede was, ze hoeven geen belasting meer te betalen. Die aankoopbelasting meer te betalen.
Die overdrachtsbelasting gaat van 8 naar 2%.
Ja. Waardoor de prijsstijging verder aangejaagd werd. Dus het was op zijn best was die sigaar uit eigen doos.
Ja, het punt daarvan is altijd, je verlaagt die overdrachtsbelasting. Nou, dat gaat meteen in de prijzen zitten. Maar dat vergroot dus de ongelijkheid. Want het geld stroomt dan naar de zittende klasse toe. De verkopende boomer, die ontvangt het geld en zijn erfgenamen. Ja.
Maar het economisch, het politiek mechanisme is dus duidelijk. De politiek, bijna van links tot rechts, stond onder druk om te laten zien dat ze wakker waren en actie moesten ondernemen. En ze waren bereid in actie te nemen, leennormen versoepelen en die overdrachtsbelasting, die niet in het middellange termijn belang van Nederland waren. Die waren misschien het belang van de dag niet eens, maar zeker niet het belang over 2 jaar. En ze wisten dat. En toch was de politieke druk daar om die beslissing te nemen.
Maar terug 2010, de SER, de werkgevers wilden er niet aan. Wat was hun belang om die, even heel kort, om die financialisering uit te breiden en in stand te houden?
Ja, 2010, dat was dus het rapport over de woningmarkt.
Ja, dat bedoel ik. Zijn dat de bouwers die zeggen nou...
Natuurlijk. Want de bouwondernemingen is een van de hele belangrijke groepen in VNO-NCW. En de andere belangrijke groep zijn de banken.
Ja.
En het hele verdienmodel van banken. En dan hebben we dus letterlijk ook over de Rabobank. Hè?
Ja.
En we hebben het over verzekeraars die allemaal hypotheek, verzekeringspolissen verkochten. Wat vaak onderlingen zijn waarvan je zou denken, die hebben geen aandeelhouders. Dus die zullen onderling, die zullen dan toch wel voor hun klanten gaan.
Ja, daar hoor je David, hè? Want ik schrijf het wel eens op en dan worden mensen boos als je het hebt over de bouwlobby. Oh, wie zijn dat dan? En dat bestaat niet. Je haalt je iets geks voor de geest. Maar het gebeurt gewoon.
Ja, maar je strijkt ook tegen de haren in, omdat dat ook iets te maken heeft met hoe de dingen gaan in Nederland. Dat hoor je Dirk of Arnoud hoort net zeggen in het gesprek. Zeggen, ja, zo werken de dingen nou eenmaal in Nederland.
Ja, nou dat is dus als je dan Bouw Nederland voor je neus hebt, dan weet je in ieder geval wie je hebt, hè? Dat is duidelijk, hoewel heel veel redacties van mediaprogramma's zich daar niet van bewust schijnen. Want die laten dat soort mensen kritiekloos leeglopen. Zet er in ieder geval iemand tegenover of bedenk in ieder geval dat ze een belang hebben. Dat is al te veel gevraagd voor veel redacties, want we moeten de media natuurlijk ook niet onderschatten. Die moeten hier kritisch op zijn.
Ja.
En dat zijn ze niet.
Maar aan de voorkant lijkt het dus, laten we ons heel erg voorstaan, op een soort poldermodel. Waarbij iedereen zijn eigen ding kan inbrengen en zijn eigen standpunt naar voren mag brengen en aan tafel mag zitten.
Ja.
Zoals je nu ook ziet met die boeren. En dan mag elke club mag aanschuiven, zeg maar. Het lijkt wel het summum van de polderpolitiek. Maar de machtspelletjes erachter die de schuil gaan, ja, dat is waar het natuurlijk om gaat.
Ja, nee, maar precies. Maar vergeet ook die media niet. Want Taco van Hoek hoeft maar een scheet te laten. Of hij staat weer met 8 camera's in de polder waar gebouwd moet worden.
Ja.
Waarom doen we dat? Waarom luisteren we naar zo iemand?
Ja.
En niet naar Reimer van Meding, die we eerder hebben gehoord. Nou ja, lang verhaal kort. We hebben ook nog de intelligentsia, de academische wereld.
Ja, dat ligt wel gevoelig, hè?
Ja.
Zouden die nou ook er zo mee bezig zijn? Waar gebouwd moet worden?
Nou ja.
Hoe zit het met de leerstoelen, de bijbaantjes, de derde geldstromen?
Ja, en je hebt natuurlijk zo iemand als Friso de Zeeuw. En volgens mij is hij ook emeritus. Maar die heeft gewoon bij Bouwfonds gewerkt. De grootste ontwikkelaar van Nederland. De grootste grondbezitter van Nederland. Private grondbezitter. Nou ja, die mag ook gewoon als hoogleraar nog onafhankelijk zijn mening overal verkondigen. Maar daarvan weet je in ieder geval dat hij daar gewerkt heeft. Dus dan kan je een kooltje zout, kan je alles nemen.
En Bouwfonds, even voor dat is een consortium, hè, met een andere Rabobank. Andere, dat was ooit een overheidsorgaan, dat is nu een private partij.
Ja.
Ja. En die ze ontwikkelen, doen projectontwikkeling. Die kopen een stukje land op, bouwen daar gebouwen, woningen.
Ja.
Dat soort dingen.
Klopt.
Ja.
Nou is er één iemand, en die hebben we eerder in de uitzending gehad, waarvan het vaak wel heel opzichtig is hoe hij voor bepaalde plekken, ja, lobbyt kan je niet zeggen, maar pleit. Bijvoorbeeld Rijnenburg naast Utrecht. Dat komt bijna in elk verhaal terug. En we hebben het gewoon maar eens op de man gevraagd hoe dat zit.
Ga naar hem luisteren.
Even vragen nog over, want mensen roepen dingen en we moeten daar en daar bouwen. Nou, als je zegt bijvoorbeeld Bouw Nederland is, en dat mag ook, hè, die hebben een belang, die willen veel bouwen. Dus ze hebben kennis, maar ik vind vaak aan de media dat er wat te weinig wordt gekeken naar van, wat is follow the money, wat is hun belang daarbij? Dus zet er in ieder geval een kritische vraag tegenover. Hoe zit het bij jou zelf, Peter? Want het valt me op dat jij best vaak in de media pleit voor bouwlocaties waar particulier grondbezit is. Heeft jouw faculteit of jouzelf daar een belang bij?
Ik zou niet weten welk belang wij daarbij hebben.
Nou, derde geldstromen bijvoorbeeld.
Doen we niet meer. Doen we nauwelijks meer. Nee, dat deden we in het verleden wel. Maar we doen wat signaleringssystemen. Maar dat doen we met 6 koepelorganisaties. Heel breed. Dat komt dat een beetje de kosten halen we eruit.
Maar jouw bureau moet toch ook draaien?
Nee,
moet
toch wel... puur universiteit.
Ja?
Ja. En als ik lezingen geef, dan krijg ik daarvoor een kleine vergoeding voor. Maar voor de rest, nee. We hebben geen nauwelijks meer banden met... Ik ben zelf wel betrokken bij heel veel organisaties. Bij corporaties, bij ontwikkelaars, bij het Knarrenhof. Maar dat
ook financieel?
Nee, financieel. Nou ja, ik ben lid van twee raden van toezicht. Van de corporatie en van het stedenbouwkundig bureau. Maar... Ja, dat is dan het enige wat ik heb. Maar daar stop ik ook veel tijd in.
Je hebt geen aandelen in Rijnenburg.
Nee.
Zo klinkt het wel af en toe.
Zo vaak voorbij.
Ja, dat was Peter Boelhouwer. Volgens hem all things clear in no man's land.
Ik dacht dat iedereen met derde geldstromen werkte. Maar zelfs dat hebben ze daar dus niet. Het is toch erg knap.
Hmm. Ja. Maar misschien is het ook niet per se...
Als consultant vind ik het ook knap dat je dan kennelijk geen...
Nou ja, wij gaan
geen facturen stuurt naar iemand.
Ja, we hoeven niet per se met een heel... We gaan een beetje met een wantrouwend oog gaan we erin natuurlijk nu. En dat is ook wel goed om scherp en kritisch te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook... Ja, op een gegeven moment dan... zo'n Rijnenburg is ook al 20, 30 jaar lang in ontwikkeling. Hè? Of het idee is al zo lang daarmee bezig... dat hij ook gewoon denkt, ja, het moet daar maar gewoon gaan komen of zo.
Nou ja, hij zegt het, dus daar houden we het op.
Maar dit is dan nog één kant van het verhaal. Hoe zit het dan, dat is het bouwgedeelte, maar hoe zit het dan met de financiering en met de geld, met de geldstromen? Hoe worden die beslissingen gemaakt? Waarom, als bijvoorbeeld, daar hebben we het ook heel vaak over gehad in deze podcast, over de hoeveelheid geld die er in de economie wordt gepompt. Nou, wie is daar verantwoordelijk voor? De Nederlandse Bank en de Europese Bank natuurlijk vooral, in ons geval. Dan hebben wij Olaf Slijp in de uitzending gehad en we hebben aan hem gevraagd van... Wat nou, hè, ook als we weten dat Nout Welling al in 2010 zei van, of 2000 al zei van, jongens, we moeten echt wat gaan doen aan die hoge hypotheekschulden in Nederland. Dit kan zo niet langer. Wij zijn het orgaan dat vanuit de overheid een beetje een soort tegengas moet bieden aan politici die graag de huizenprijzen op willen drijven om het electoraat tevreden te houden. Waarom leveren jullie nou als DNB dan niet gewoon je mandaat in? Jij vroeg dat aan hem.
Ja, even als achtergrond. Ik heb me al heel lang afgevraagd en al aan meerdere mensen gevraagd... hoe zit dat eigenlijk? Wie bepaalt bijvoorbeeld dat er strengere leennormen moeten komen? Kan DNB dat niet zelf?
Maar ja.
Dat is dus niet helemaal duidelijk.
Maar het zijn waarom... politici, toch?
Ik zou denken, dat kan DNB gewoon opleggen. Maar uiteindelijk moet het kennelijk toch via de Kamer of vinden... Maar waarom dat is, waarom niet één iemand echt durft op te staan... En waarom inderdaad DNB niet zegt... nou, zo kunnen wij niet werken. Wij zijn verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit. En als jullie niet dit doen, dan trekken we onze poten ervan af.
Ja.
Nou, daar reageert Slijp op. Dus jullie hebben gewaarschuwd, dat geef ik toe. Jullie zijn nu... Nou ja, ik ben erg blij met jullie berichten. Maar waarom zijn jullie... Uiteindelijk zijn jullie verantwoordelijk voor de stabiliteit. En de woningmarkt is instabiel. Dus ik ga jullie toch even ter verantwoording roepen.
Ja, heel goed. En dat is best ingewikkeld in die zin dat we natuurlijk meerdere doelen hebben, meerdere doelen nastreven. En een van die doelen ook niet meer zelf doen, hè, maar in een groter verband. Hè. Dan heb ik het over het monetair beleid en dan heb ik het over de doelstelling van prijsstabiliteit. Hè. Daar zijn we natuurlijk maar één van de...
Met de ECB bedoel je?
Ja, met de ECB, daar zijn we maar één.
Maar heeft die leennormen dan? Waarom staan er niet al sinds 2000 op 80%?
Omdat we daar ook... hij is ook niet... Het is ook geen instrument dat wij zomaar eenzijdig kunnen bepalen.
Nee,
Dat is niet zo. Kijk, er zijn in Nederland twee normen, hè, in die zin. Dat is de LTI en de LTV. Nou, de LTI gaan we sowieso niet over. Hè, die zit niet bij ons. En de LTV... uiteindelijk hebben wij niet de zeggenschap over de LTV. Want dan was die lager geweest.
Nee, dat begrijp ik. Maar als je nou dat ziet vanaf 2000 al en je ziet...
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat dat is in de context van de verhouding waar we in Nederland zitten, weet ik niet of het zo werkt. Ja, weet je, dat mandaat leveren in.
Ja, dus eigenlijk hoe ik Olaf Slijpen aanhoor, is dat hij zegt, ja, zo werkt het nou eenmaal in Nederland. Wij moeten gewoon roeien met de riemen die we hebben. En dat brengt me ook een beetje bij de vraag.
Het raakt een beetje aan de discussie, moet een centrale bank nou onafhankelijk zijn? Ja,
en hoe
of
kan
niet?
Dat?
En in de praktijk is hij dat natuurlijk nooit, want hij krijgt een mandaat en het mandaat wordt door de politiek bepaald. Dus ze kunnen altijd als politiek zeggen, je moet andere dingen gaan doen.
Dat is waar, maar het mandaat is natuurlijk wel...
En een helemaal technocratisch instituut waar je ook geen grip op hebt, zouden we natuurlijk ook niet willen. In dit geval pakt het dan, vinden wij niet helemaal goed uit. Maar er is ook wel wat voor te zeggen. Dat natuurlijk de democratie er ook nog wat over heeft te zeggen.
Nou, waar het om gaat, en doet me ook denken aan gesprekken die ik bijvoorbeeld eerder heb gehad met iemand als Jens van het Klooster.
Dus ja, daar zat die schoot me ook te binnen, ja.
Een upcoming academicus die heel erg graag allemaal technische ECB-papers leest en dergelijke. Nou, hij heeft hele stukken geschreven over hoe de ECB nou invulling geeft aan dat mandaat dat ze hebben. Want dat mandaat is best wel abstract eigenlijk, hè? Ook in Nederland. Het Nederlandse bankenmandaat is financiële stabiliteit. Maar ja, wat betekent dat?
Ja.
Dus hoe dat vertaalt dat zich in meer concrete beleid? En wat versta je dan onder financiële stabiliteit? Dat vroegen we ook aan Olaf Slijp in het gesprek. Ik kon die moeilijk antwoord op geven. En ik denk dat wil je een soort... Wat je wel ziet is een ongeduldigheid, en dat ziet Jens ook, bij centrale bankiers. Omdat ze zien dat politici ook een beetje aan de haal gaan met dat abstracte mandaat van de Nederlandse bank of van de ECB. Zeg maar, ze maken een beetje handig gebruik van de speelruimte die je hebt van wat betekent dat nou financiële stabiliteit. En daardoor, het ongeduld vertaalt zich in dat zij zelf met meer beleidsmatige analyses komen. Ik merk ook een trend, zie ik zelf, bij centrale banken, waarbij zij met meer papers komen over ongelijkheid, dingen die vroeger echt heel politiek waren, die zetten zij nu meer op de agenda. Dus nou, dat zie ik ook als een soort push van hun kant om politici te uit te dagen om daarop te reageren.
Ja, en dat zie je ook bij Klaas Knot, die echt wel enorm goede dingen zegt. Ook over ongelijkheid, maar ook over de huizenmarkt natuurlijk. In die zin onderschrijven zij wat wij allemaal zeggen.
Laten we ook nog even teruggaan naar het laatste stukje van het gesprek met Arnoud en Dirk. We grijpen er erg vaak op terug, maar het was ook een heel goed gesprek eigenlijk. Over dus de rol van de ECB en hoe het nou eigenlijk zit, waarom het eigenlijk zo gaat. De Nederlandse bank, de verhouding met de politiek, ECB. Even luisteren.
Centrale bank kan niet zomaar zijn mandaat inleveren.
Nee, maar bij
wordt vaak, er wordt vaak
ze
vergeten.
Ze zijn wel verantwoordelijk. Als het misgaat...
Nee, ze zijn niet verantwoordelijk daarvoor.
Nee?
Nee. Zij kijken, wat vaak in de eerste plaats vergeten wordt... de centrale bank is gewoon een onderdeel van de staat.
Het is overheid, hè?
Ja. Het is overheid. Er wordt vaak gepraat over de overheid en de centrale banken. Dat is fundamenteel heel fout. Sinds de jaren 90 hebben we de hype, hebben we de mode... van centrale bank onafhankelijkheid. Die ik echt heel kwalijk vind.
Leg uit.
Op de manier waarop dat ingevuld wordt, hè? Namelijk... dat centrale banken onafhankelijk van de politiek moeten kunnen opereren. Dat gebeurt niet. Er wordt natuurlijk continu afgesteld op het fiscaal beleid. Als de centrale bank overheidsschuld op gaat kopen, moet die overheidsschuld er wel zijn. Op allerlei manieren zit dat met elkaar verweven en wordt dat met elkaar afgestemd. Dus het idee dat centrale banken tegenover het ministerie van Financiën of zo zouden staan, dat niet... Ja, ik zou zeggen één groot samenwerkend organisch geheel binnen onze staat is. Dat is echt een fictie. Dat is echt een fictie. Dus daarom is die hele vraag van jou, van dan lever je je mandaat toch in, alsof de centrale bank een soort standalone entity is die dat zomaar kan doen. Alsof het ambtenaren op het ministerie van Financiën zouden kunnen zeggen van nou jongens, ik stop ermee.
Ja.
Je kunt natuurlijk ontslag nemen, maar dat is ook alles wat je kunt doen.
Maar Hans zit ook de mensen aan vast, hè? Aan de ene kant, ja, die centrale banken, we trachten ze enige onafhankelijkheid te geven. Omdat ze iets losser kunnen staan van de wispelturigheid van het moment. Maar als we nu kijken naar voor de financiële crisis. Hè, je gaf het voorbeeld van Welling die in 2000 dan gewaarschuwd had tegen de hypotheken. Wat trouwens, je moest echt wel blind zijn om te zien dat dat niet een typisch Nederlands probleem was. Want de meeste landen hadden het niet in die mate. Maar om nou te zeggen dat de centrale banken voor de financiële crisis de consequenties van de financialisering onder ogen hadden. Dat is mijn antwoord, absoluut nee.
Nee.
De centrale banken waren dermate afgestemd op de commerciële bankiers. Dat ik in veel van mijn lezingen zei van de centrale banken zaten erin. Van het kan 10 million bankers cannot be wrong. Dus ik heb rapporten van Mervyn King van de Bank of England. Wat toch een slimme vent is.
Ja.
Dat alle waarschuwingen van tevoren over bijvoorbeeld hogere eigen vermogen wat nodig was in het bankwezen. I'm not convinced, schrijft hij daarnaast. I'm not convinced. En aangezien Mervyn King, en dat geldt voor een stukje ook voor Welling, zo lang president zijn geweest van hun respectieve centrale bank, stonden er alleen maar ja-knikkers eromheen. Dus het feit dat er in de marge door de centrale bankpresident werd gezegd, I'm not convinced, betekende dat de Bank of England op geen enkele manier naar hogere kapitaal, eigen vermogen heeft gestreefd, nog de Nederlandse bank. En wat was de eerste oplossing in de financiële crisis, of net voor de financiële crisis, die gesuggereerd werd uit de centrale bank, om ING en ABN AMRO te laten fuseren? Ja. Uit welk belang was dat?
Ja. Dan is er toch niemand meer die dit gaat corrigeren?
Maar
dan
we hebben geen
kan
God,
het alleen maar fout gaan.
We hebben geen God in de wereld. Dus nee. Als we met z'n allen de verkeerde kant op gaan, dan gaan we met z'n allen de verkeerde kant
precies.
op.
Precies. En dat, kijk, wat jij nu zegt, dan, ik was bij de afgelopen verkiezingen, dus na die van voor die hele lange formatie, weet je nog, had ik eigenlijk een hele andere verkiezingsuitslag verwacht. Kijk, het volk krijgt de regering die het verdient. En de centrale bank is gewoon deel van de staat. Die samen met het ministerie van Financiën maken die het beleid. Het is niet alsof er ergens een corrigerende kracht nee. buiten het hele maatschappelijke krachtenveld is. Die centrale banken zijn, ja, die hebben de financialisering vormgegeven, aangemoedigd, daar helemaal in geloofd.
Ja, zo gaat het dus. Ja, en kijk, geen enkel systeem is natuurlijk waterdicht. Er zijn nooit, hoe je het ook van tevoren allemaal afspreekt, dat wie welke zeggenschap heeft en wie waar toezicht op houdt. Het hangt altijd af van hoe er invulling aan wordt gegeven en hoe mensen het onderling uiteindelijk toch aan de overlegtafels afkaarten. Dus ja. Er is geen zekerheid. Er zijn geen zekerheden, ook niet in de politiek, dat alles uiteindelijk. Maar het is in ieder geval goed om hierbij stil te staan dat het dus zo gaat ook. En dan met die ogen ook altijd vervolgens te kijken naar uitspraken die mensen doen. Papers van de ECB, hoe ministers van Financiën wat die zeggen. En ook voor de pers om daar bewust van te zijn.
Ja, nou dat is één ding. Dat brengt me gelijk ook bij een inzicht uit deze podcastserie. Is toch de conjunctuurgevoeligheid van het beleid wat we in Nederland hebben. Dus of het nou Dirk Bezem en Arnoud Boot zijn die zeggen van ja, je moet eigenlijk in goede tijden, denk aan dat Minsky-moment wat ze beschreven, dan moet je juist kapitaalrestricties gaan toepassen. En wat zie je, de verleiding is natuurlijk veel te groot om dan te zeggen, oh, we geven die arme starters die niet kunnen beginnen, we maken de loan-to-value, maken we gewoon nog even ietsjes hoger, zodat mensen meer kunnen lenen en dus wel een huis kunnen kopen. In plaats van dat je juist het tegenovergestelde zou moeten doen. Dat is gewoon één voorbeeld.
Ja, dat en dan ook. Ik vind nog een ander goed voorbeeld. Want ik ben dus zelf verhuurder. Dat weten mensen misschien inmiddels. Ik heb gepleit voor beleid wat tegen mijn belang gaat. Bijvoorbeeld belasten van huurstromen. Nou, dat staat nu op de agenda. Maar er komt nu wel heel veel tegelijk. Waardoor ik bijna ga denken, ik moet weer de andere kant op gaan hangen. Hè? Er komt regulering van huurprijzen.
Ja.
Belasting van waardestijging. Ook jaarlijks af te kukken misschien.
Ja. Ja.
Opkoopbescherming. De rente gaat omhoog. Het wordt nu bijna te veel. Dus als je het nou hebt over de conjunctuur in de ideeënvorming.
Ja.
Dit kan ook weer te slecht worden natuurlijk. Ja. Want als je in de jaren 70 een woning verhuurde was, had je het echt niet goed.
Tweede wat mij toch heel erg opvalt is de rol van de overheid hierin. Noem het maar het soort transitiefalen, denk ik. De overheid is voor mij heel erg bezig met van wat moet de markt doen en wat moet de overheid doen. Maar in tijden van transitie, waarin we nu toch ook zitten met de woningmarkt, want de crisis is inmiddels zo groot, zoals met heel veel onderwerpen trouwens, moet de overheid gewoon een andere rol innemen. Meer de regie. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we dus Hugo de Jonge met zijn soort bombastische filmpjes met heftige muziek eronder, waarin hij het wel eventjes allemaal maar gaat oplossen, zeg maar.
Met een plaatje van het woonprotest erin.
Ja, dus zo is dat woonprotest ook gelijk weer ingekapseld.
Ja, ja.
En dat is waar je het dan over hebt. Dus dan wordt het met de mooie woorden van bijvoorbeeld van Peter Kunze, die we in de aflevering hadden over coöperaties. Goeie ideeën, maar ook die nog best wel klein zijn en eigenlijk van nog meer aandacht nodig hebben om uit te kunnen groeien en tot volle wasdom te kunnen komen. Zoiets als een coöperatieve woonvorm. Dat wordt gelijk opgepakt met heel veel enthousiasme en dat wordt gelijk in een soort marketingbubbel gegooid in een taal van, nou, dit is, we gooien een coöperatief sausje overheen, terwijl het in essentie helemaal niet coöperatief is, maar het geeft een soort warm gevoel. Dus het wordt heel marketingachtig, wordt dat ingezet, zo'n woord.
Ja, dat is grappig dat je dat nou zegt, want dat gebeurt met al die dingen die ooit tegendraads of rebels waren.
Ja, counterculture wordt dan opgenomen in de mainstream.
dat is uiteindelijk, want dat weet je, hè, dat heb ik geleerd van het boek van Koen Hagens. Het neoliberalisme komt voort uit de hippiecultuur van de jaren 60.
Ja.
Dus dat zogenaamde vrij en op elk moment werken en achter je passies aangaan en daar hard voor willen werken.
Ja.
Dat is helemaal ingekapseld door het grootkapitaal. Dat is erg interessant. Ja.
Dat is een ander onderdeel van financialisering misschien meer. De culturele kant ervan. Dus we hebben financialisering heel erg besproken in deze serie als een iets wat heel veel samenhangt met geld verdienen en met investeren, met rendement. Maar er zit ook een culturele kant aan, financialisering. Een soort manier van denken. Of
ik zat dus ook, dat klopt. Ja. Ik zat dus, ik dacht dat ik zat, dat ik voelde me echt verneukt. Ik zat ergens, dat ik dacht dat we een filmpje voor studenten aan het maken waren.
Ja.
Dus ik ben daar voor ultra laag.
Jij en?
Ja, ik. Oh. Maar nu komt het. Ja. Ultra laag tarief. Bleek dat het gewoon heel professioneel georganiseerd was door SNS.
Oh.
Met 12 mensen achter de schermen. En het was gewoon bijna een reclamefilm. Daar zat ik dan. Maar goed, zij ook van ja, ga in gesprek met SNS. Ze willen dan de jongeren. Hè? Ja, je denkt dat niks kan, maar ga op tijd in gesprek met ons. En er wordt ook weer zo'n heel sausje overheen gegooid van wij kunnen het wel voor je oplossen.
Ja.
Maar ja, hoe dan? De betaalbaarheid moet gewoon beter worden. Dat gaan jullie niet kunnen oplossen.
Ja.
Dus sausjes, ik ben er zo allergisch voor.
En dan voel je wel bezoedeld.
Ja. Ja, dat was niet zo'n beste, nee. Was ook nog eens op een takkenlocatie, een uur fietsen van Tilburg. Maar goed.
Het laatste, Jasper Luckese kwam daarmee. De micro-macro, macro-micro-paradox. Micro-macro, macro-micro. Het gaat in ieder geval om dat in Nederland is, denk ik, het bezitten van je eigen woning naast pensioenopbouw een van de twee geëikte methodes om vermogen op te bouwen. Wat,
ja.
Op individueel niveau is het natuurlijk zo dat het toegang verlenen tot de woningmarkt, meer krediet geven aan mensen, ze dus op dat treintje zet om vermogen op te kunnen bouwen. Maar op maatschappelijk niveau vergroten we alleen maar de problemen.
Ja.
Omdat de ongelijkheid tussen huurders en bezitters wordt vergroot. Maar ook de ongelijkheid in de bezittende, de mensen die woningen bezitten, tussen die mensen zelf, tussen de mensen die de 200 hebben en de mensen die één woning heeft. Of juist de mensen die nu instappen tegen dat exorbitante bedrag. De grote hoofdsom. En daarmee straks de boel onder water zien staan als het
en
keer
dat is met
gaat.
Al die maatregeltjes nu. Daar wordt niet echt fundamenteel nagedacht. En volgens mij moeten we daar na de zomer mee verder met wat meer excentrieke oplossingen.
Ja.
Want het individu is alleen wordt maar dit in onderscheid alleen al. Dus, en er worden wat lijstertjes geplakt van de huren zijn te hoog. Dan gaan we weer wat reguleren. Maar je moet natuurlijk veel fundamenteler kijken. En uiteindelijk denk ik gewoon dat dat private grondbezit, dat werkt niet. Dat leidt tot ellende. Er was trouwens nog één ding wat me opvalt, namelijk dat er weer nieuwbouw leeg staat. Er was laatst een bericht van de nieuwbouw stokt, maar niet alleen het aanbod stokt, maar ook de vraag. En dat is logisch, want als bestaande bouw niet meer wordt gekocht, wordt nieuwbouw al helemaal niet gekocht. Aha. Ik denk niet dat je snel gaat inschrijven nu op een project als je weet dat er in de straat al 3 huizen leeg staan.
Ja.
En dat is dus weer interessant. En daar heb ik het in mijn boekje ook over. Je zou nu bijna kunnen denken, hè, als alles snel verkocht wordt, wordt er geroepen bouwen, bouwen, bouwen. Maar nu er leegstand is, zou je bijna moeten zeggen, help, de markt functioneert niet. We moeten slopen, slopen, slopen. Maar dat krijg je dus als je puur kijkt naar prijs en bewegingen,
ja,
om daaruit te gaan af te leiden of er een tekort is of niet.
Ja. Ja, ja,
en hoe je dan wel moet bepalen of er een tekort is of niet, daar hebben we het over gehad, dat is bijna onmogelijk. Maar dat maakt die woningmarkt zo verrekt en lastig.
Ja.
En nogmaals, er is maar één ding wat je daarvan kan leren, dat de nieuwbouw leeg staat, namelijk dat de prijzen te hoog zijn.
En wat heeft dat voor gevolgen straks?
Nou ja, dat als er inderdaad een daadwerkelijk tekort is, wat er natuurlijk wel is, dat weer groeit.
Ja.
Omdat we niet goed nadenken over hoe prijzen zouden kunnen zakken in dit systeem. Die kunnen niet zakken. Ik denk dat dat toch een van de belangrijkste conclusies is.
Prijzen mogen
niet omlaag. En dan zit je elke keer weer klem.
Ja.
En ik denk volgende dat we keer kloppen we het. En als het weer beter gaat, kloppen we het allemaal procyclisch weer op.
Ik denk dat dat een beetje dat is het gevoel wat nu overheerst voor mij aan het einde van deze serie. We hebben nu een aantal heilige huisjes blootgelegd. We hebben ze onder de loep genomen. We hebben de funderingen ervan bekeken. En sommige weerlegd en andere gezegd, die kunnen nog blijven bestaan. Maar, nou moet er ook wat gebeuren. En dat zijn denk ik de vragen die nu overblijven. Wat is de politieke dimensie? Waarom doen we het allemaal niet als we het weten? Dat is waar ik graag op voor zou willen borduren in een volgende afleveringen.
Ze zijn nog niet van ons af.
Tot na de zomer.